Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De natuur zit vol slimme structuren en materialen. Denk eens aan de kleefhaakjes waarmee sommige zaden aan je trui kunnen blijven klitten na een wandeling. Of die eindeloos strekkende, buigende octopusarm. Als je daarnaar kijkt, denk je toch al snel, wat zouden we daarmee kunnen? Kunnen we het namaken en kan het dan misschien beter? Samen met technologieredacteur Laura Wismans en biologieredacteur Gemma Venhuizen duiken we in de wereld van biomimetica, waar biologie en technologie samenkomen.
Ik was in Delft, waar ik op bezoek ging in de werkkamer van Paul Breedveld. Hij is hoogleraar Biomechanical Engineering aan de TU in Delft. En nou, dat zag je eigenlijk ook al meteen aan zijn werkkamer af. Je komt daar binnen en in het midden staat een vergadertafel waar hij zijn studenten en soms dus journalisten aan ontvangt. Maar rondom stonden ordners vol patentaanvragen, zag ik op de zijkant staan. Vitrinekasten met allerlei prototypes. En wat ik ook heel leuk vond, is dat daar heel veel mechanische rekenmachines stonden. Dat zijn antieke rekenmachines met heel veel knoppen. Hij kon heel leuk vertellen over wat voor een vernuftige techniek daarin zit. Dat vond ik ook wel heel erg tekenend voor wie hij is en hoe enthousiast hij over zijn vakgebied vertelde. Hij staat aan het hoofd van de werkgroep waarmee ze bio-inspired design maken. En in specifiek medische instrumenten.
Mijn naam is Paul Breedveld. Ik zit in de afdeling Biomechanical Engineering. Waarbij we eigenlijk nieuwe technologie bedenken voor allerlei medische toepassingen. En wat ik dan eigenlijk doe is dat ik ideeën uit de biologie combineer met allerlei gekke technologie. En ik wil wel eens gekke combinaties maken, zeg maar. Het instrument wat ik nu in mijn hand heb is eigenlijk het eerste instrument wat we hebben gebouwd. Wat dus kan sturen met, zeg maar, mechanische inktvisachtige tentakeltechnologie. En dit is een instrument waar ik de halve dag mee heb rondgelopen in het gebouw, omdat ik hem echt helemaal flabbergasted was dat het ook echt werkte.
Nou, jij staat daar in die werkkamer en jij ziet een instrument met mechanische inktvisachtige tentakeltechnologie. Dat klinkt nogal futuristisch, maar ik vraag me ook af, wat is dat dan voor iets en wat zou je ermee kunnen?
Eigenlijk ziet het helemaal niet uit als een inktvis. Het ziet er echt uit als een medisch instrument. Maar wat kan een inktvis wat wij niet kunnen met onze armen? In principe alle kanten op bewegen. Wij zijn gebonden aan de gewrichten die in onze armen zitten. En die last heeft een inktvis niet. Hoe het ding eruit zag, het was eigenlijk een buisje van 30 centimeter. Dat was gewoon een vast buisje, die kon verder niet buigen. Aan één kant kwam er een soort pijlpuntje uit. En aan de andere kant zat een handvat. En met het handvat kon die alle kanten op gaan. En het pijlpuntje ging eigenlijk als een soort parallelogram, zeg maar, de andere kant op dan waar naar je het handvat bewoog. En zo kon je hem helemaal rond bewegen. Het idee is, hij zei, nu zit er een pijlpunt aan, maar stel je maakt hier een cameraatje aan en je kan dit als medische toepassing gebruiken door in het lichaam alle kanten op te kunnen kijken.
Het is eigenlijk bedoeld voor buikchirurgie, laparoscopie. Hè? Laparos is buik, dus minimaal invasieve buikchirurgie. Dus je steekt hem ergens naar binnen door een sneetje, maar dat sneetje is natuurlijk, heeft niet altijd de beste locatie voor waar je naartoe wil gaan. Maar dat sneetje zit bijvoorbeeld op de plek van de navel. En het blijkt, wat bijvoorbeeld heel erg handig blijkt te zijn, is dat je dus het bekje in een bepaalde stand kan zetten. Zodat hij toch wel op de goede manier aanvliegt, als het ware.
Ik hou zelf ook ontzettend van octopussen. En die eindeloos buigbare arm. Weet je, als ik biologen daarover zie schrijven, dan hebben ze het ook over oneindige vrijheidsgraden, dat die alle kanten op kan. Kwam het idee voor zo'n tentakelarm als instrument ook van inktvis af?
Ja, rechtstreeks. Deze Paul Breedveld is niet alleen maar geïnteresseerd in techniek en mechanische rekenmachines. Maar ja, hij heeft een ontzettend brede interesse al van kinds af aan, zei hij. Dus hij koos uiteindelijk om de techniek in te gaan. Maar die biologie had altijd zijn interesse. De letterlijke inspiratie voor dit inktvisachtige apparaat kwam uit een biologische paper dat ging over inktvisarmen. Dus ja, letterlijk van biologie naar technologie.
De meest interessante oplossingen vind je ook vaak in de natuur. Dus ik ben me al snel gaan verdiepen in weekdieren. Eigenlijk met als reden dat ik daar gewoon nog niks van af wist. En dan begin je al snel af te vragen, hoe kan het nou zo zijn dat een inktvis zo onvoorstelbaar kan met zijn tentakels en zijn armen? Veel meer dan wat wij kunnen. Wij zijn maar primitief in vergelijking met die beesten. Terwijl die er helemaal geen botten in heeft zitten. Dat is toch fascinerend.
En zo komt de biologie ineens binnen op deze technische universiteit, op een afdeling die zich normaal gesproken bezighoudt met het ontwerpen van allerlei metalen, kunststoffen, dat soort materialen. En dan heb je dus wel iemand nodig die inderdaad af en toe zo'n biologiepaper openslaat, Laura. Dus is dat ook iets wat Breedveld dan doet? Gewoon even door de biologenliteratuur heen kijken naar wat er interessante dieren er allemaal zijn?
Ik weet niet of hij het stelselmatig bijhoudt allemaal, dat hij ook op die papers geabonneerd is. Maar ja, hij is wel zeker iemand die als hij, het is eigenlijk meer andersom, als hij zit met een probleem en hij denkt, hey, hoe zou ik dit kunnen oplossen? Dan gaat hij rondkijken naar, hey, zijn er voorbeelden uit de natuur die dat misschien wel al hebben gedaan, en vervolgens op zoek naar papers daarover.
Het leuke is eigenlijk, je hoeft ook niet eens per se een paper open te slaan. Ook als je, weet ik veel, naar de dierentuin gaat of naar natuurdocumentaire kijkt, kun je natuurlijk ook denken, wauw, wat zit de natuur ingenieus in elkaar.
En Gemma Venhuis, jij zit hier ook aan tafel als biologieredacteur. We hebben hier te maken met techniek die geïnspireerd is door de biologie. En dus eigenlijk wat we van de natuur kunnen leren. En ik ken jou ook als iemand die heel erg van de natuur houdt, gewoon in bij het wandelen of bij het zien. Heb jij dat soort gedachten inderdaad ook zelf?
Dat heb ik al een patent op mijn naam.
kan het ook nuttig zijn? Of komt het genieten en de esthetica toch voor het nutdenken, zeg maar?
Nou, ik weet wel dat ik al vroeger, toen ik 6 of 7 was en ontzettend graag wilde kunnen vliegen, dat ik eindeloos wel naar lieveheersbeestjes heb gekeken en naar vogels om te denken van, is er niet een soort geheim ingrediënt dat ik hieruit kan afleiden, dat ik ook snap, als ik maar op een bepaalde manier met mijn armen beweeg, dat ik dan ook kan vliegen. Dus ik was wel een soort biomimetica fan in de dop.
Ja, we hebben het nu al een paar keer gehad over biomimetica. En ik denk dat heel veel mensen het gevoel wel herkennen van iets zien en observeren. Goh, dat is interessant dat die rups ondersteboven kan blijven plakken aan een blad. Ik noem maar wat. Veel mensen zullen dat gevoel herkennen. Maar dit is ook wat formeler ondergebracht als een soort samenwerking tussen biologie en techniek in die term biomimetica. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat maakt het ook misschien tegelijkertijd wel een beetje een vaag begrip voor veel mensen. Want biomimetica is niet zo ingeburgerd als, biologie of technologie. Juist ook omdat er voor dat ene vakgebied, dat kruisvlak tussen bio en technologie, verschillende termen in omloop zijn. De een heeft het over biomimetica, maar biomimicry is bijvoorbeeld ook een term die veel gebruikt wordt. Is voor het eerst in 1997 al geopperd door een Amerikaanse, Janine Benju. En die term die betekent eigenlijk letterlijk van het leven imiteren. Ik weet niet of jullie uit de biologieboeken op de middelbare school nog mimicry weten, dat woord.
Ja, dieren zich voordoen als een ander dier. Dus dat je bijvoorbeeld denkt van, hey, die mier vermomt zich als een wesp bijvoorbeeld.
Ja, of inderdaad, zweefvliegen doen dat ook best wel vaak. Dat ze zo'n geel-zwart streepjespatroon hebben om maar gevaarlijk te lijken. En biomimicry is eigenlijk haast een beetje dubbelop. Want je kunt ook zeggen, ja, mensen zijn ook dieren. Dus wat wij doen met die technologie is gewoon een andere vorm van mimicry. Goed, dat zijn dus biomimetica. Biomimicry zijn vaak gebezigd. Tegelijkertijd heb je ook nog wel bionica, wordt soms gebruikt. Ik heb hier een boek voor me liggen, De Natuur als Uitvinder van Ilva Poelman. Zij kiest voor de term bionica, maar het is ook wel een beetje een kwestie van persoonlijke smaak. Want Paul Breedveld, hè, Laura, dat zei je net ook al, die heeft het de hele tijd over bio-inspired, bio-geïnspireerd.
Ja, hij is geen bioloog, maar een technicus. Dus voor hem staat het technische wat meer centraal. En hij wil vooral zijn zicht verbreden door naar de natuur te kijken. Dus hij wil niet per se imiteren, maar hij wil zich laten inspireren. Daar ingrediënten uithalen waar hij weer wat mee kan. En het misschien wel nog beter of handiger of slimmer voor zijn specifieke toepassing gebruiken. Dat is toch wel wat anders dan de soms wat strikte benaderingen die bijvoorbeeld die Janine Benyus ook gebruikt. Die ziet het echt als mentor en je moet echt dichtbij het ding waar je naar kijkt blijven. Binnen het vakgebied wordt volgens mij heel verschillend naar gekeken. Het is ook nog best een jong vakgebied volgens mij. Dus ja, misschien is dat ook nog wel in ontwikkeling.
Maar het klinkt wel los van de specifieke termen en welke invulling je er precies aangeeft dat iedereen er ongeveer wel hetzelfde mee bedoelt van een afstandje bekeken. Ik kan me voorstellen dat je als je er middenin zit dat die verschillen heel groot lijken. Maar voor mij komt het uiteindelijk neer op ideeën uit de natuur opdoen en proberen te vertalen in technieken die je als mens kunt maken of ontwerpen.
Ja, volgens mij wel inderdaad.
En nou ja, nu is het zo dat die gedachten zullen mensen al heel erg lang hebben gehad. Bij het zien vliegen van een vogel, ja, hoe lang wilde mensen al vliegen, zou ik bijna willen denken. Maar ik ben wel benieuwd, is het als formeel vakgebied wat ook echt tot producten of tot technieken leidt, kun je daar een begin in aanwijzen, Gemma? Is er een geboorte van de biomimetica te ontwaren in al dat geïnspireerd?
Nou, dan zou ik wel, ik noemde net al even dat boek Biomimicry van die Janine Benyus, dat verscheen in 1997, dus nog niet eens een kwart eeuw geleden. En rond die tijd, of eigenlijk in het decennium daarna, ontstonden wel wat biomimetica instituten in Duitsland bijvoorbeeld. Die Benyus zelf, die startte in Amerika ook een instituut. Dus ook opleidingen en echt vakgroepen binnen universiteiten, die zijn er pakweg 20 jaar hooguit. Dus dat is echt nog relatief jong. En tegelijkertijd, wat jullie ook al aanstippen, is het een vakgebied zo oud als de mensheid.
Omdat Leonardo da Vinci keek er ook enorm naar.
Ja, maar de termen en echt die hele gerichte interesse is dus recent.
Ja, dus dat is de biomimetica als formeel vakgebied, als een bijna een richting binnen hetzij techniekopleidingen, hetzij biologieopleidingen. Maar ja, Laura noemt Leonardo da Vinci. De gebroeders Wright zou je ook eigenlijk al een soort biomimetici van de letteren kunnen noemen.
Dat ze met een vliegtuigontwerp kwamen.
Ja, zeker. Die hebben natuurlijk ook goed gekeken naar vogels en wat er zoal rondvloog voor hun ontwerpen van een vleugel en een staart en dat soort dingen.
Ja, nou daar heb je zeker gelijk in. En wat dat betreft is het startpunt ook wel diffuus. Want een ander, ik zou je kunnen zeggen, een eerste groot succesnummer binnen de recente biomimicry, los van dat vliegen, dat ontstond al in de jaren 40 van de vorige eeuw. En ik heb het hier zelfs in de studio. Willen jullie weten wat het is?
80 jaar oude techniek. Horen.
Jullie zien natuurlijk al wel wat ik in mijn handen heb, maar gewoon even voor de luisteraar laat ik het horen.
Ik denk dat je hier een hele ASMR-video mee zou kunnen vullen met dit geluid.
Ja, het is ook wel prettig rustgevend inderdaad. Maar het is klittenband dus, voor wie het nog niet als zodanig herkende. En vaak wordt wel gezegd dat klittenband iets met een NASA-uitvinding. Maar dat is niet zo. Klittenband ontstond, of het idee voor klittenband ontstond in de Zwitserse Alpen. Daar was namelijk een man, Georges de Mestral. En die ging vaak wandelen met zijn hond. En dan verbaasde hij zich over dat hij als hij thuis kwam, dat hij allemaal van die klitten, natuurlijke zaaddozen van de grote klis in zijn kleding had. En ook in de vacht van de hond. En hij dacht van hoezo blijft dat zo handig plakken? En vervolgens zag hij naast al die nadelen dat hij de hele tijd zijn hond moest gaan uitpluizen, ook de mogelijkheden. En dit was 1941, dus in de 10 jaar daarop ontwikkelde hij een sluitsysteem waar hij in 1951 patent op aanvroeg. En dan denk je, nou ja, goed, zo revolutionair is klittenband nou ook weer niet. Waarom moest dat 10 jaar duren? Maar in die tijd waren al die synthetische materialen, nylon en dergelijke, waren nog heel erg nieuw. En hij moest ook denken van, ja, hoe bootst je zo'n natuurlijk systeem met van de grote klis, hoe bootst je dat na in kunstmatig materiaal?
Maar begint het dan ook niet met heel goed kijken naar die zaaddozen dan? Van wat leer je dan als je daar dan heel goed naar kijkt? Wat was dan het geheim van de grote klis?
Ja, precies. Nou ja, dan moet je eigenlijk gewoon maar eens lekker het veld in. Want je hebt best wel veel van dat soort klittende planten. Je hebt ook klevende, zoals kleefkruid. Maar die klittende zaden, die hebben met elkaar gemeen dat ze een soort weerhaakjes hebben. En dat heb ik hier ook. Als ik nu klittenband heel voorzichtig bekijk, dan zie je ook dat het allemaal voorzichtig, het bijt niet, maar dat het allemaal gebogen haakjes zijn die heel rommelig en warrig door elkaar staan, waardoor echt dat klittende effect ontstaat. Die weerhaakjes als het ware, die grijpen heel makkelijk in een wat lossere stof, zoals een wollen trui of een hondenvacht.
En dat is dus, dat begon echt daar, gewoon bij het kijken naar die zaaddozen. En want dat maakt het dan wel heel erg biomimetica, zou ik zeggen. Met iemand die dat dan heel bewust probeert uit te voeren op een technische manier.
Ja, dus het was echt met als doel om het ook te kunnen gaan gebruiken. En hij dacht al wel van, oh, misschien is dat leuk om in kleding toe te passen. Maar vervolgens kwam de NASA inderdaad wel met interesse. Het schijnt zelfs dat ze stukjes klittenband aan de binnenkant van astronautenhelmen hadden, zodat je even lekker je neus eraan kon krabben als je jeuk had aan je neus. Maar ook tegelijkertijd om bijvoorbeeld gereedschap om je aan jezelf vast te maken, zodat je dat niet zou verliezen.
En nou ja, klittenband is dan een heel vroeg begin van biomimetica. Zijn er nog andere succesverhalen te geven in het?
Nou, wat ik ook een leuk voorbeeld vind, dat is ook heel veelzijdig, dat is spinzijde. Ook weer natuurlijk een voorbeeld van een materiaal uit de natuur wat wij kunnen nabootsen. En het interessante aan spinzijde is dat het supersterk is en dat het nauwelijks broos wordt, alleen als het echt extreem koud is. Dus weet ik veel, als je op Antarctica bent misschien. Maar de veelzijdigheid, dat laat zich wel zien. Dat het als inspiratie heeft gediend voor kogelwerende vesten, maar ook voor parachutespringers, voor veiligheidsgordels, gewoon voor touw. Dat is dus dat je de materiaalinspiratie zie je eraan. Tegelijkertijd heb je ook in meer technologische hoek, als je denkt aan voertuigen, heb je bijvoorbeeld de Shinkansen Bullet. Dat is een Japanse trein die tot 320 km per uur kan rijden. En het interessante is, het werd aanvankelijk ook wel de kogeltrein, die Bullet genoemd, omdat de neus die heeft een vrij stompe voorkant als een kogel en die creëert een drukgolf voor zich uit. Maar als je met zo'n trein in een tunnel komt, dan wordt die samengeperste lucht, die wordt maar voortgestuwd. En dat levert uiteindelijk een enorme knal op. Zoals een straaljager die door een geluidsbarrière heen vliegt. En je kunt je voorstellen, dat is niet heel prettig als je daarbij in de buurt woont en je hoort de hele tijd zo'n knal.
Ik kan me ook moeilijk voorstellen nu op dit moment in je verhaal nog wat in de natuur je zou kunnen helpen bij een voertuig dat 325 km per uur gaat.
Ja, of het een jachtluipaard of iets dergelijks is. Nou, ik vond het zelf wel een onverwachte wending. Want een van de ontwerpers van het technische team, ene meneer Nikatsu, die hield erg van vogels. En die stelde voor om de kogelneus te vervangen door een ijsvogelneus. Dus een wat spitsere, meer uitgestrekte voorkant. En dat zorgde ervoor dat niet alleen die knal afnam, maar dat de trein zelfs nog gestroomlijnder raakte en dat hij daardoor ook sneller kon rijden en minder energie verbruikte. Dus één simpele vogelobservatie van die meneer Nikatsu, die leidde er eigenlijk toe dat die hele trein opnieuw werd ontworpen of een makeover kreeg.
Van klittenband en supersnelle treinen. Eigenlijk lijkt het wel alsof alles wat mensen ontwerpen, dat je daar inspiratie kan ontlenen in de natuur. Hoe werkt dat voor Paul Breedveld? Op welk gebied heeft hij zich gespecialiseerd, Laura?
Inderdaad. Je kunt voor alles en overal wel inspiratie vinden. Hij spitst zich vooral toe op medische instrumenten. Hij vond juist dat medische een hele uitdagende kant van dit vakgebied, of sowieso van het technisch vakgebied, komen heel spannende eisen eigenlijk, of aan beperkingen eigenlijk, kijken van bij medisch instrumentarium. Chirurgen willen bijvoorbeeld een tool waar ze door inimini sneetjes kunnen opereren. In ieder geval zo min mogelijk schade willen aanrichten. Als je met dat soort instrumenten aan de slag gaat, dan moet het dus dun en klein zijn. Het moet flexibel zijn, moet voor veel dingen kunnen gebruiken. Maar ook, het moet of goed te steriliseren zijn, of zo goedkoop te maken zijn dat je het anders, of dat je het na gebruik gewoon weg kan gooien. Dat zijn natuurlijk heel interessante beperkingen eigenlijk, die het voor een technicus uitdagend maken om hiermee bezig te zijn.
Het moet kleiner, je moet er meer mee kunnen en het moet simpeler. Nou, en die drie eisen die zijn natuurlijk uitermate fascinerend. Want dat kan je alleen maar doen door te innoveren, door totaal andere oplossingen te verzinnen. En dan is het logisch om out of the box te kijken, dus ook naar de natuur.
Ik vind twee dingen interessant. Ten eerste dat met zo heel veel ontwerpuitdagingen zou je ook kunnen laten denken van laten we het maar simpel houden. Hè? Dus met in die mini sneetjes, oké, misschien is een scalpel niet voor alles super geschikt, maar weet je van weten wel wat het is en wat het doet. En het is heel simpel. Dat juist een uitdaging is. En het tweede, dat hij het out of the box noemt in de natuur gaan kijken. Dat verraadt misschien ook wel weer de blik van een technicus, denk ik dan. Die denkt van, oh ja, out of the box is teruggaan naar de natuur en kijken hoe het daar gaat.
Ja, dat is denk ik inderdaad voor die voor dit vakgebied wel out of the box. Jij bent natuurlijk van oorsprong bioloog, voor jou is dat in de box. Maar binnen de technologie wordt vaak gedacht, oh, we willen iets wat beweegt. Laten we er dan een scharnier in zetten. Een scharnier, lastig om heel klein te maken bijvoorbeeld. Nou, dan loop je al tegen je eerste probleem aan. En dat soort dingen wil hij, denkt hij, god, kunnen we dat ook anders doen?
En als je dan kijkt om je heen, ja, overal worden scharnieren gebruikt. Maar als ik scharnieren zo klein moet gaan maken, dan worden ze gewoon heel duur en moeilijk om te maken. Dus ik wil eigenlijk iets maken wat je eigenlijk voor 1 euro in elkaar zou kunnen zetten. Ja, vanuit die gedachte van hoe moet ik dat nou oplossen, ben ik me dus gaan inlezen in hoe eigenlijk weekdieren dat doen. Want die hebben natuurlijk geen scharnieren, want ze hebben geen botten. En kwam ik al snel op het beroemde artikel over inktvistentakels. En dat heeft mij toen heel erg geïnspireerd.
Breedveld gaat lezen, komt een artikel over inktvissen tegen, raakt geïnspireerd. Wat leest hij dan?
Het beroemde artikel.
Ja, voor mij was dat geen beroemd artikel. Ik denk dat het voor hem het artikel is waar alles mee begon. Maar het was een artikel dat iemand aan de Universiteit van Wageningen schreef. Johan van Leeuwen. Hij is inmiddels hoogleraar daar. En het stond vol met plaatjes van armen van een specifieke inktvis. En die kon van alles met zijn armen. Heel snel in en uit. En dus alle kanten op in de ronde. En vooral het begin van die paper, hij zei ook, ja, in het vervolg van de paper ging het heel diep meteen over cellen en allerlei andere details in. Dat was voor zijn probleem wat minder relevant. Maar het begin ging, stonden allemaal anatomische tekeningen. En daar had hij ineens een inzicht haalde die daaruit, wat hij van tevoren niet had gedacht. En hij had echt een ingeving.
Op een gegeven moment viel alles opeens samen. Ik liep toen op een trap in het gebouw, dat weet ik nog heel goed. En toen kreeg ik opeens een ingeving en dat was toen helemaal gebouwd. Allereerst stuurbaar instrument in mijn groep.
Want wat stond er in het artikel en wat was de ingeving die je had?
Nou, in het artikel, in de introductie stonden allemaal plaatjes van de anatomie van een inktvistentakel, van een loliginid inktvis. En wat ik daar heel erg interessant van vond, is dat in de techniek wordt eigenlijk bijna altijd vanuit het minimum geredeneerd. Hè? Onderdelen maken is ingewikkeld, je moet alles in elkaar zetten. Dat is ook een crime. Dus we willen zo min mogelijk onderdelen. Hoe minder, hoe beter. Hè, dus als je iets zou willen sturen met kabels, 3 of 4 kabels, maar meer niet, absoluut niet. En als je dan kijkt naar die inktvis, ja, die had wel 20 spierbundels. Dus dan denk je van, eigenlijk redeneert de natuur juist vanuit het maximum, terwijl wij redeneren vanuit het minimum. Toen begon ik na te denken, waarom in mijn stuurbare constructie dan ook niet een krans van kabels? 20 kabels, dat klinkt bizar, maar waarom niet? Ik weet dat toen die klaar was, dat ik gewoon de hele dag door het gebouw heb gelopen van wauw, dat ding werkt.
Ja, dit is volgens mij echt de crux van hoe hij kijkt naar de biologie. Dus je hebt een aantal soort van regels die normaal zijn binnen de techniek. En ineens denkt hij, hé, maar wacht, het kan ook helemaal anders. En kijk eens hoe efficiënt dit dier dit aanpakt. En dan laat hij al die ontwerpregels eigenlijk los. En gaat hij proberen, kan ik dat ook dan met 20 kabels? Het klinkt belachelijk veel. En hij zal vast gedacht hebben, van, oh, wat zal de rest van de vakgroep denken? Hij wist dat ook met hele goedkope materialen te maken, waardoor ineens het paste allemaal bij die eisen die dat medische instrumentarium heeft. En zo kon hij eigenlijk dus met verrassend veel onderdelen toch een heel goedkoop en ontzettend slim ding in elkaar zetten.
Toen ik dat eerste instrument af had, hè, en we waren heel bang dat het niet zou werken, want het was gewoon een totaal nieuwe technologie. Er was nog geen enkel niets op aarde wat daarop lijkt, ja, de inktvis. Er is ook patent op aangevraagd en uit de nieuwheidsonderzoeken bleek dat er gewoon niets is wat erop lijkt. Dus dat is wat was mooi, een sterk patent.
Die arme inktvis, kon die maar patent aanvragen op zichzelf?
Ja, helaas voor de inktvis. Hij heeft veel armen, maar met geen enkele kan die schrijven. Nee, ja, hij heeft uiteindelijk dit inktvis-idee, hij heeft dus patent aangevraagd met succes. Maar het is eigenlijk nog niet zo heel lang op de markt. Uiteindelijk is een bedrijf waar hij ook mede-eigenaar van is het verder gaan ontwikkelen. En nu sinds een tijdje is het op de markt en gebruiken chirurgen het ook daadwerkelijk. Tussen een prototype in een lab met een pijlpuntje eraan en iets wat daadwerkelijk in het ziekenhuis gebruikt mag worden. Daar zit nog een hele wereld tussenin. Maar nu wordt eigenlijk dus pas door chirurgen geëxperimenteerd van hoe breed kunnen we dit dan inzetten? En nog steeds is wel de nieuwe inzichten van wat is dit eigenlijk voor een instrument? Dat is eigenlijk nog steeds wel een beetje gaande. Maar voor Paul is het nu wel is het uitontwikkeld.
En dan ben ik wel benieuwd, want het voelt nu een beetje van de ingenieur winkelt in de natuur en komt met iets interessants terug. Is daar nog een terugkoppeling tussen die twee?
Ja, het is niet zo. Hij dacht niet, ik ga ermee aan de haal en nu is het allemaal voor mij. Nee, hij was zo enthousiast dat hij met zijn inktvisapparaatje ook naar Wageningen is toegegaan. Naar die Johan van Leeuwen die dat inktvisartikel schreef. En die zei, kijk eens wat jouw artikel teweeg heeft gebracht.
Uiteindelijk ben ik met dat ding naar Johan toegegaan. Ik denk dat hij me in het begin een beetje een gekke man vond. Wat is dat nou toch voor een man? Een raar stuurbaar instrument, gebaseerd op mijn artikel. Maar er ontstond ook een klik. Ja, zo is langzaam eigenlijk elkaar steeds vaker gezien. Er zijn samenwerkingen ontstaan en hebben we projecten gezamenlijk aangevraagd.
Ja, dus dat leidde dus tot een wat formelere samenwerking.
Ja,
ook van om het wat meer op te zoeken dan dat het. Want dit was toch nog een beetje het verhaal van een soort toevallige inspiratie, natuurlijk wel met een doel. Maar...
Ja, het begon met een toevallige inspiratie, inderdaad. Paul Breedveld vertelde ook dat een paar maanden later is die Johan van Leeuwen naar Delft gekomen om daar te komen vertellen over hoe chameleontongen werken. Want die chameleon die rolt zijn tong zo snel uit. Dat kan helemaal niet met hoe je spieren het verwerken in de hersenen. Dus daar zit ook weer een heel spannend mechaniekje. Bijna zoals een trekker van een pistool werkt. Zo snel als dat kan gaan, ineens schiet er iets af. En, nou ja, dus hij heeft die link tussen Wageningen en Delft is daarmee echt steviger aangehaald. En er zijn dus ook meer mooie voorbeelden uit voortgekomen waar we het zeker nog over gaan hebben.
Ja, maar ik ben wel benieuwd van, het is heel duidelijk wat je als ingenieur allemaal kan doen. Als je op je openstelt voor wat de natuur te bieden heeft. Maar ik ben ook benieuwd. Wat kunnen die biologen hier precies aan hebben, aan dit soort samenwerkingen?
Ja, is het niet gegeven ze alleen maar zonder er ooit iets voor terug te krijgen? Want zonder de biologie zouden we helemaal geen vakgebied hebben, hè? Dus, Johan van Leeuwen is hoofd van een hele onderzoeksgroep, experimentele zoologie. En daar worden de hele tijd eigenlijk dieren onderzocht met een biomimetische blik, om het maar zo te zeggen. En dat is enerzijds om inderdaad mooie ideeën op te doen voor Delft. Maar tegelijkertijd ook omdat het, juist om met die blik te kijken naar de natuur, dat levert ook voor de biologie nieuwe inzichten op. Want je gaat je ontzettend in zo'n dier verdiepen met een vraag in je achterhoofd eigenlijk, waar je normaal compleet aan voorbij zou gaan. En daardoor ga je ook op anatomisch niveau en op functioneel niveau bekijk je zo'n dier met heel andere ogen. En ik heb twee collega's van Johan van Leeuwen gesproken, Guillermo Amador en Julian Langowski. En zij onderzoeken respectievelijk sepia, zeekatten, dus bepaalde inktvissen ook, en boomkikkers. En op het eerste gezicht zijn dat toch dieren die vrij ver uit elkaar liggen. Maar wat ze verbindt, is dat ze allebei heel ervaren zijn in het dingen, objecten, prooien, oppervlakten vastgrijpen in natte omgeving. Hè? Die inktvissen die leven sowieso al onder water. Die kikkers die zijn zelf helemaal bedekt in een laagje slijm. En toch lukt het ze om supersterke, bijna kleefachtige grip te krijgen op dingen die ze vastpakken. En wat ik wel leuk vond was Guillermo, die vertelde daarover van, ja, vaak zijn dat soort uiteenlopende soorten die allebei hun eigen manier hebben gevonden om met een bepaald probleem, dus in dit geval grijpkracht in natte omgeving, om te gaan. Voorbeelden van convergente evolutie wordt het ook wel genoemd. Verschillende diersoorten die allebei op hun eigen manier met één oplossing komen. Vaak zijn dat hele goede inspiratiebronnen voor de biomimetica.
In the case of the tree frogs and the cuttlefish, they all have these kind of microscopic features on the surfaces that come into contact. And so normally when you have these kind of common traits that hints at some possible convergent evolution, so kind of solutions that biological systems kind of came up with independently and converged on. And then normally that's actually what we look for in biomimetics more so, because then that means that that's something that works for many different organisms and many different situations.
Ook voor de biologie wordt hier op een andere manier benaderd. Want normaal gesproken wordt een lab, traditioneel zou je bijna kunnen zeggen, ingericht van, ja, dan heb je aan de ene kant van het gebouw zitten de reptielen kenners en aan de andere kant zitten de vogelkenners. En de ene heeft heel veel vogels en de andere heeft heel veel reptielen.
Ja, en hier gaat het dwars door alle families en soorten en zo heen. En dat vind ik ook zo mooi. Het samenwerken van, dat is toch weer een beetje dat out of the box, zelfs binnen de biologie.
Ja, dus er wordt eigenlijk gekeken vanuit een functie van dat kleven, zoals je dat noemt. En welke dieren zijn nou goed om daarbij te houden? Is dat een beetje de manier waarop ze hun proefdieren uitkiezen?
Ja, ik vroeg ook aan Julian van, ja, zijn er ook bepaalde diersoorten die wel of niet geschikt zijn, hè, hiervoor? En hij zei van, nou, in principe afhankelijk van hij zei het zo, elke technologische uitdaging kent wel een natuurlijke oplossing. En tegelijkertijd denkt hij ook dat elke diersoort in potentie ook tot inspiratie kan dienen. Denk zelfs aan naaktslakken. Die hebben ook met hun kleverige slijm, dat je denkt, ja, wat moet je nou met een naaktslak, voor een soort biomedische superlijm gezorgd. Dus hoe onooglijk ook, je kunt altijd van nut zijn voor de biomimetici.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er dieren zijn, kijk, een diepzee inktvis is lastiger te houden dan een zeekat die ook in ondiep water leeft.
Dat is inderdaad de volgende vereiste. Ze moeten ook wel een beetje makkelijk te houden zijn. En dat was nu Guillermo, die zei van, ja, over de zeekatten kan ik je nog niet zo heel veel vertellen, want die zijn net aangeleverd door een bioloog uit Zeeland. Die had dan inktviseitjes opgedoken en zelf ze tot kleine inktvisjes grootgebracht alvorens ze naar Wageningen gingen. Maar die zeekatten die zijn nu net een paar weken in het lab. Die moeten nog een beetje acclimatiseren. Die zijn nog niet helemaal ervoor in om mee te doen aan allemaal biomimetische experimenten. Dus ze zeiden, ja, wat dat betreft waren het niet de meest geschikte dieren. Maar ze zijn wel heel slim en uiteindelijk heb je er veel plezier aan.
En die boomkikkers die daar worden gehouden, wat voor experimenten doen ze daar dan mee?
Ja, nou, ik zei net even, hè, ik noemde toen het kleven met natte oppervlakte. En kleven is niet helemaal het goede woord, want je moet... het is niet zo alsof er een soort plakkerig goedje zit aan de zeekatten of aan de kikkers die ervoor zorgt dat ze echt als een soort lijm blijven plakken. Maar het is wel het grip krijgen op die ondergrond. En dat bekijken ze dus zowel voor de zeekatten gaan ze kijken zometeen wat ze allemaal met die zuignappen kunnen vastpakken. Maar voor de kikkers hebben ze een, dat vond ik zelf wel een leuk experiment. Misschien ook een beetje zielig voor de kikkers, maar Julian die verzekerde me dat het meeviel. De kikkers die worden op een draaiende plaat, een rotatietafel neergezet. En ik vroeg aan Julian, hoe ziet dat er nou uit? Hij zei, nou het is een enorme box eigenlijk van ongeveer 2 bij 2 meter met een plaat erin die aanvankelijk horizontaal is. En die plaat kan verschillende soorten ondergrond zijn, dus een beetje teflonachtig materiaal of juist wat ruwer materiaal. Wordt zo'n kikker opgeplaatst, dan heel langzaam wordt die plaat steeds meer in verticale stand gekanteld. En dan is de vraag op welk punt kan de kikker niet langer houden en verliest hij zijn grip. En dat wordt allemaal heel erg in slow motion met hoge snelheidscamera's gefilmd. Dat is het. Zo'n tafel dat bestond al langer, maar juist die gedetailleerde camerabeelden erbij, dat is het nieuwe aan dit onderzoek. En hij liet zo'n filmpje zien. En het gekke was, die camera draait mee met de rotatietafel. Dus eigenlijk zie je niet dat de kikker beweegt in het filmpje. Aanvankelijk niet, hij blijft gewoon steeds stil zitten. En opeens komt hij dan met zijn achterpoten los van de ondergrond. En dan houdt hij nog even krampachtig, probeert hij met zijn voorpoten grip te houden. En dan vliegt hij het beeld uit. Maar in feite is dat dus gewoon dat hij verticaal naar beneden valt, omdat hij nog met zijn voorpootjes aan die plaat hing. En ik zei, ja, is dat dan niet zielig, dat vallen? Maar hij zei, ja, dat is dan 10 of 20 centimeter. Terwijl in de natuur of in hun terrarium springen ze zelf of vallen ze zelf soms ook wel eens van grotere hoogte.
En wat leren we dan van de kleefkracht van de kikker?
Ja, dat is het interessante, dat het dus haast vergelijkbaar met het gecko-onderzoek. Ik weet niet, gecko's worden wel vaak genoemd ook in biomimicry-artikelen, omdat ze zo goed verticaal over muren kunnen lopen. En het is dus geen kwestie van kleven, maar het is eigenlijk een complex samenspel tussen de afzonderlijke teenbotjes en de huid en het tussenliggende weefsel en het grijpvermogen van die hele voet die de plaat vastgrijpt. En wat daarbij een belangrijke rol ook speelt, dat zijn waarschijnlijk van der Waals krachten. Dus dat zijn onderlinge krachten tussen moleculen. Dit praat ik ook een beetje na uit het scheikundeboekje wat ik nog weet van van der Waals krachten. Maar juist omdat, dat is bij gekko's bijvoorbeeld ook te zien, die hebben allemaal haartjes die heel dicht op elkaar staan. En tussen die haartjes en tussen het oppervlak ontstaan dan bepaalde krachten die ervoor zorgen dat de gekko, of in dit geval de boomkikker, kan blijven plakken.
Maar is het nou een heel fundamenteel onderzoek? Gewoon de vraag, kan een kikker, hoe ver kunnen we een kikker kantelen, zeg maar? Ja. Of zit er al vanaf het meteen een soort nutdenken in? Is er al vanuit Delft een vraag geweest, bij wijze van spreken, van wij zouden deze toepassing interessant vinden. Kunnen jullie eens even kijken naar hoe die kikkers dat doen?
Nou, het is natuurlijk wel vanuit Delft, uit medisch oogpunt zou het natuurlijk heel interessant kunnen zijn hoe je in het lichaam is ook alles nat. Dus als je iets kunt maken waarmee je organen goed vast kunt pakken en ook weer los kunt laten, zonder dat je schade aanricht. Ja, dat is iets wat medisch gezien heel interessant is ook. En ze hebben wel samen gekeken ook naar wat kunnen wij van die kikkers bijvoorbeeld leren om in Delft iets te doen. Ze hebben ook dingen geprobeerd. Maar Paul Breedveld zei wel, nou, het mysterie van de kikker was voor ons nog te groot. Dat hele complexe samenspel wat Gemma net beschreef. Ja, dat is niet zomaar in de techniek na te bootsen. Dus ze hebben daar nog niet een directe toepassing voor kunnen maken. Maar ja, de inspiratie en het idee van, hey, kunnen we daar iets mee? Dat borrelt nog steeds wel ergens, dus wie weet.
Maar dat kan natuurlijk ook een uitkomst zijn van je wil iets bereiken, maar dat misschien is de techniek er nog niet helemaal rijp voor om dat eenmaal tot uitvoering te brengen. Ik bedoel, er zijn ook heel veel vliegtuigen neergestort voordat er uiteindelijk eentje opsteeg.
Ja, uiteraard. Ja,
en ook kikkers, ja.
Kikkers zijn door no kickers harmed voor dus. Maar het is natuurlijk sowieso waar dat je gaat kijken met het idee, kunnen we er wat mee? En het is ook een antwoord als je uiteindelijk weet, dit is zo complex, hier kunnen we niet direct iets mee. Dat is natuurlijk ook is niet een heel bevredigende uitkomst, maar wel iets waar je wat aan hebt aan informatie.
Ik vroeg ook aan Julian van, is het voor jullie nou een kwestie van, hè, we zijn gewoon fundamenteel geïnteresseerd in de biologie en die technologie is een mooie bijvangst? En hij zei, ten dele is dat zeker zo. Ze vinden het ook echt gewoon oprecht interessant om die kikkers beter te begrijpen. Maar, zei hij, en dat geldt voor Guillermo, die is ingenieur van achtergrond, zelfs nog sterker, van, er is ook altijd een stemmetje in ons achterhoofd dat vraagt, wat kunnen we hiermee?
Ja, dat nutdenken komt in dit geval, denk ik, dan toch ook vooral vanuit Delft, die daar heel erg naar die medische toepassingen aan het kijken zijn. Kun je ons even meenemen, Laura, in waar dat dan bijvoorbeeld begint?
Ja, een heel mooi voorbeeld waarin Delft en Wageningen ook helemaal samen zijn opgetrokken. Dat kwam komt eigenlijk samen in de case van de sluipwesp. Nee, ze hebben in Delft was de vraag, wij zouden wel eens een naald willen hebben. Hoe slim zou het wel niet zijn als een naald zichzelf voort kan duwen? Want dan kun je een hele dunne naald hebben. Als je best wel diep het weefsel in wil, dan moet je best wel veel druk op een naald uitoefenen. En ja, dat kan niet als die heel dun is. Want dan gaat die vervormen en dan heb je er niet zoveel aan. Daarom zijn naalden vaak best dik.
Wat weer zijn eigen problemen heeft met hoeveel pijn het veroorzaakt. Of met hoe.
Ja, hoe kleiner, hoe beter geldt in de medische wereld. Dus toen ontstond samen met Wageningen eigenlijk de vraag, hey, zouden we niet eens naar de sluipwesp kunnen gaan kijken? In 2012 hebben ze zelfs samen een projectaanvraag ingediend om daar onderzoek naar te doen. Want ze hebben een legboor. Dat is een lange, hele dunne naald waarmee ze in fruit prikken, waar een vliegenlarve in zit. En de wesp die legt zijn eitjes in de larve. Dat is een heel zielig verhaal.
Ja, dat is niet zomaar een sluipwesp. Het is de Diagasmimorpha longicaudata die dit doet.
Dankjewel.
Ja, ik heb erop geoefend, dus ik wil het even graag laten horen.
Heel terecht.
Maar inderdaad, er was een onderzoeker uit Wageningen, Uros Serkvenik, die samen met begeleider Sander Gusseklo naar dit onderzoek heeft gekeken.
En wat Laura hier beschrijft, Gemma, dit is gewoon, dit klinkt allemaal heel gruwelijk, maar dit is het normale leven voor een sluipwesp, toch? Je probeert je eitjes altijd ergens in een larve.
Ja, het
is
een parasitair bestaan en er sneuvelen wat vliegen in de geboorte van jonge sluipwespjes in dit geval.
Maar ik begrijp, Laura, uit jouw verhaal, dat die legboor interessant kan zijn voor iemand die een naald wil ontwerpen.
Ja, want stel je voor, je bent een kleine sluipwesp en je hebt best wel een grote legboor. Naald dus eigenlijk. En daarmee ga je vrij diep weefsel in. Bijvoorbeeld in fruit. Maar ja, jij hebt zelf helemaal niet zoveel gewicht, waardoor je dat ding zo ver erin kan duwen. En hem ook nog een richting mee kan geven. Dus was de gedachte, er moet een interessant mechaniek in zitten, waardoor het kan dat die wesp met zijn achterlijf ergens diep in kan prikken en het er ook weer uit kan halen. Die kracht die moet hij ergens vandaan halen. Of eigenlijk, waarschijnlijk is het niet de kracht die hij daarvoor gebruikt, maar het is een slim mechaniek die hij daarvoor gebruikt. Maar ja, wat en hoe, dat wisten ze eigenlijk niet. En daarvoor hebben ze dus samen een projectaanvraag ingediend om erachter te komen. Kunnen we achterhalen hoe die sluipwesp dat doet? Met het idee, dan kunnen wij die technologie uiteindelijk gebruiken om hele dunne naalden te gebruiken die zichzelf misschien wel zal voorttrekken door weefsel. Ja, dat bestond tot nu toe nog niet.
En dat begint dan bij heel goed kijken, stel ik me voor. Maar van hoe doet die wesp dat?
Ja, je wil zo'n wesp observeren. En nou ja, dat is tegenwoordig toch weer met die hoge snelheidscamera's, waar ik het net ook al over had, best te doen. Alleen, stel dat je een wesp op een stuk rot fruit observeert. Ja, dan zie je alsnog niet wat er met die legboor gebeurt. Dus ze hebben speciaal die vliegenlarven, dus laten we maar even zeggen de prooi of het doelwit van de wespen, in een doorzichtige voedingsbodem gelegd. Waardoor ze door die bodem vanuit verschillende hoeken ook echt konden zien hoe de legboor, zoals die naald dus heet, hoe die richting dat vliegje ging.
En die sluipwesp was niet te beroerd om in zo'n doorzichtige vloeistof te prikken in plaats van een lekker stukje rottend fruit?
Nou, als je maar het gewenste stuk vlieg daar neerlegt, dan wil zo'n wesp wel prikken. En nou ja, het interessante was toen, wat ze zagen, is dat die wesp niet in één keer de hele boor naar binnen duwde, maar dat die boor uit segmenten bestond en dat die een deel of één zo'n segment verankerde die eigenlijk en drilde heel voorzichtig segmentje voor segmentje de rest van die boor dieper en dieper de gelei in. En zo konden ze zien hoe die verschillende onderdelen eigenlijk onafhankelijk van elkaar konden bewegen. En dat hing dan ook weer samen met de snelheid en de richting van die legboor.
En een bioloog had deze vraag ook in zijn eentje kunnen bedenken. Van hoe doet die sluipwesp dat nou?
Ja, want dat is toch al heel interessant überhaupt om de sluipwesp beter te leren begrijpen.
Ja, maar dat is dus tot dusver was dat nog niet zo gebeurd en zo gedetailleerd gedaan. Het is dus echt dankzij die ontwerpvraag dat gedaan is.
Ja, ik denk ook wel dat dit een kwestie van financiering is. Hè? Ik bedoel, ik denk dat biologen in heel veel dingen geïnteresseerd kunnen zijn. En het zou best kunnen dat iemand zich dat al wel eens had afgevraagd. Maar als er dan niemand is die zegt van, oh ja, het kan ook nog ergens nuttig voor zijn, dan kunnen wetenschapsfinanciers ook zeggen, ja, leuk voor je interesse in die legboor, maar we geven even voorrang aan iets anders.
Ja, ja, hoe nuttiger de toepassing vaak, hoe makkelijker het geld loskomt.
En daar kan zo'n samenwerking ook natuurlijk nuttig voor zijn.
Ja, ja, absoluut, absoluut.
En is het dan ook, als deze kennis er op een gegeven moment uitkomt, dan gaat dat op de post naar Delft en dan gaan ze er daarmee verder? Moet ik het zo zien, Laura?
Ja, eigenlijk wel. Het is wel, als je gaat niet tegelijk aan het werk. Eerst moeten de biologen hun vragen beantwoorden. En pas als dat gelukt is, als zij allemaal slimme geleitjes hebben ontwikkeld en hun vragen met dankzij die camera's hebben kunnen beantwoorden, dan pas weet je wat er eigenlijk gebeurt. En dan pas kun je in Delft verder gaan van, goed, wat kunnen wij met deze kennis? Kunnen wij dat ook toepassen? Ja, dat bleek dus eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Het is een heel nuttig inzicht. En vooral dat om de beurt erin drillen van die verschillende delen van de legbord. Was dus niet één ding. Één naald. Die naald bestond uit meerdere steeltjes die ten opzichte van elkaar schuiven. Ja, dat was in Delft dus een probleem.
Die wesp heeft een naald die eigenlijk bestaat uit drie elementen. Dat noemen ze in de biologie valves. Dat zijn eigenlijk drie steeltjes die ten opzichte van elkaar kunnen schuiven. En ze moeten ook bij elkaar gehouden kunnen worden. En daarom zit er een soort puzzelstukjes profiel in, waarmee ze als het ware aan elkaar hangen. En dan komen we gelijk al bij het probleem. Dat puzzelstukjes profiel is zo onnoemelijk klein dat het eigenlijk technisch gezien niet kan worden gemaakt.
Dus je zit wel met een probleem, want die sluipwesp heeft een oplossing die je niet na kan maken.
Nee, inderdaad. Maar zij zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen daar in Delft. Dus zij probeerden weer na te denken van, joh, hoe zouden we dit dan wel kunnen doen met behoud van dat unieke wat die sluipwesp heeft. Dus onafhankelijk van elkaar die drie steeltjes voortbewegen door dat weefsel. En dat elk van die stokjes zich optrekt aan de rest. Met dat uitgangspunt probeerden ze van, goh, zouden we dat dan ook op andere manieren kunnen doen? Ja, en daar was dan weer die inktvis, die inktvisarm, dat ontwerp. Daar hebben ze ook 20 spierbundels gebruikt die ook op een of andere manier bij elkaar moesten blijven. Dus de vraag vanuit die puzzelstukjes structuur van de sluipwesp kunnen we niet helemaal nabootsen. Maar misschien kunnen we wel dat wat we gebruikt hebben in de inktvisarm, om daar de boel bij elkaar te houden, ook dat toepassen in de naald die we willen maken. Dat hebben ze gedaan. In het oerontwerp van de inktvisarm zaten een twee veren, een binnenveer en een buitenveer. En met in de ruimte daartussen, daar liepen al die 20 spierbundeltjes die van de inktvis waren. Zo werden ze bij elkaar gehouden. En in de naald, geïnspireerd op de sluipwesp, hebben ze ook er gewoon in eerste instantie een ringetje omheen gelegd. Want dan hoef je niet die hele ingewikkelde puzzelstukjes structuur te maken. Maar dat ringetje houdt dan de boel bij elkaar. En in het midden zit dan weerstand, zodat het wel aan elkaar zich nog steeds kan optrekken. Maar het hoeft dan lang niet zo precies.
En dus we hebben hier eigenlijk te maken met een soort hybride inktvis-sluipwesp-naald.
Ja, dat heb je inderdaad. Eigenlijk komt daarop neer. Van beide dieren is een deel afgekeken. Nou gaat het bij die naald natuurlijk niet om dat die alle kanten op kan kijken. Dus ze hebben alleen maar één specifiek ding. Hoe hou ik die 20 spierbundels bij elkaar? Dat hebben ze afgekeken, dat deel ervan. Maar ja, zo inspireer je dus ook weer het ene instrument met het andere.
En kan hij dan nu alles wat ze zouden willen van zo'n sluipwespnaald?
Nou, er is eigenlijk nog één ding waar we het nu nog niet over gehad hebben, wat een onderzoeksvraag is waar ze nu nog mee bezig zijn. Want wat die wesp zo ook nog goed kan, is dat hij die larve kan vinden. Hij weet van de buitenkant van die appel nog niet precies waar die larve zit. Hij gaat daar met zijn naald naar op zoek. Die gaat door het appelweefsel heen. En dat is natuurlijk reuze interessant om ook te kunnen met een naald. Dat je, als je ergens inprikt, dat je om iets heen kan bewegen. Om een belangrijke ader heen bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets wat ze hoopten. Nou bleek die naald ook te kunnen sturen op het moment dat je de bovenkant schuin maakte. Maar, en hier zit nog wel een mooie onderzoeksvraag. Die naald is zo dun dat hij soms zichzelf in een helix draait. En dat je dan niet helemaal weet welke kant hij precies opstuurt. Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig als je een operatie aan het doen bent en niet helemaal precies weet welke kant de naald opstuurt. Dus dat is echt nog een vraag waar ze mee verder willen. Daar zijn ze nu zelfs ook al mee bezig. Er wordt een nieuwe promovendus is volgens mij nu ergens van start gegaan. En samen met het UMC in Amsterdam gaan zij kijken, kunnen we dit toepassen bij prostaatingrepen. En ze willen dan ook kijken of ze. Dat is het onderzoek waarin ze ook gaan kijken, kunnen we beter grip hebben op hoe die stuurt. Nou moet ik zeggen dat Paul Breedveld ook wel een troostende gedachte had over het stuurprobleem.
Maar als je dan ziet hoe zo'n wesp doet, dan zie je ook dat hij eigenlijk meerdere keren prikt voordat hij bij die rups echt komt. Dus zelfs de natuur is niet in staat om in één klap in die rups te komen. Ook de natuur moet meerdere keren proberen. Dus dan denk je van, die wesp heeft ook nog wel een beetje moeite om het echt voor elkaar te krijgen. Dus we zijn niet de enige in die zin. Ja.
Dat stelt gerust.
Dat stelt gerust, ja.
Ja, en dat is dan precies zo'n moment dat je als mens denkt, dat kan misschien beter. Want het lijkt me voor de operatiekamer lijkt het me niet zo fijn als je bijvoorbeeld 5 keer moet prikken voordat je op het juiste plekje bent.
Nee, het lijkt me helemaal niet handig. Dus inderdaad, dit willen ze nog oplossen en ze zijn daar heel hoopvol over. En wat heel mooi te zien is dat dit dus van een heel abstract, fundamentele vraag in Wageningen begon. Van kunnen we doorgronden hoe die sluipwesp werkt? Nu heel praktisch in de operatiekamer bij prostaatingrepen terecht is gekomen.
En dan ben ik benieuwd, Gemma, want voor Delft ligt dan die toepassing in het verschiet voor de ingenieur. Maar is het dan voor de biologen klaar? Of is er nu nog een soort sluipwesp onderzoek gaande waarin er nog nieuwe vragen worden opgeworpen?
Nee, het sluipwespgedeelte dat ligt momenteel even plat in Wageningen. Ze zijn nu echt toch veel meer met die boomkikkers en die zeekatten bezig. Maar ja, het is natuurlijk nooit uitgesloten dat er in de toekomst nog weer een vervolgproject hiermee wordt gestart.
Wat ik dan wel interessant vind, is dat we dus en meer... we hebben meer geleerd over de sluipwesp. We weten iets over de sluipwesp wat we anders niet hadden geweten. En tegelijkertijd ligt er dus een spannende technologie op tafel. Is dat dan onderaan de streep wat er dan zo overblijft van zo'n avontuur om dit uit te zoeken en uit te werken?
Ja, volgens mij wel. Ik vind dit is een heel mooi rond voorbeeld van wat dit kan opleveren. En wat deze kijk op zowel de technologie als de biologie. Want het is echt, het gaat echt hand in hand. Wat dit gezamenlijk kan opleveren. Daar zit een mooi voorbeeld van.
En tegelijkertijd hoe de natuur ook alweer zo ingenieus in elkaar zit. Dat het niet één op één te kopiëren is.
Nee, want ik zat nog wel te denken over de manier waarop mensen en de natuur tot oplossingen komen. Die is natuurlijk wel... In wezen best verschillend. Want voor de natuur is het vaak miljoenen jaren evolutie. En hele kleine verbeteringen die zich moeten bewijzen in de echte wereld. Dus het is een hele harde leerschool, zeg maar. Hè? Dus, want als het iets, een legpoor niet werkt, dan val je af, zeg maar. Hoe mensen dingen ontwerpen is natuurlijk veel... Dat zie je ook. Daar kun je veel meer dingen bij elkaar pakken. En ineens denken van waarom gebruiken we dat ventiel niet hierbij? En dat is dus, daarmee ga je misschien wel veel sneller. Maar je hebt wel iets nodig om bij af te kijken.
Je hebt iets nodig om bij af te kijken. Maar tegelijkertijd heb je je hele werkplaats vol met laadjes waar allemaal materialen in zitten. Terwijl de natuur heeft natuurlijk een beperkte set materialen. Dat is ook, om weer helemaal terug te zijn bij het begin. Dat is waarom Paul Breedveld zich graag laat inspireren. En niet per se wil nadoen. Maar bio-geïnspireerd wil ontwerpen. Omdat een mens kan misschien wel net een wat slimmere oplossing... of een bruikbare oplossing. Omdat het gewoon niet zo klein kan. Maar die heeft gewoon andere instrumenten tot zijn beschikking... om tot de oplossing te komen.
Ik denk dat dit wel een mooie... hoe zeg ik dat? Dit moeten we even uitvechten nu in de studio, Laura. Want ik denk... we hebben het nu steeds over bio-geïnspireerde technologie. Maar je zou het net zo goed ook over techno-geïnspireerde biologie kunnen hebben. Want in mijn ogen is het niet zo dat de biologie echt gewoon alleen maar een hulpmiddel voor de technologie is. De technologie kan ook een hulpmiddel voor de biologie zijn. Alleen al vanuit financieel oogpunt, wat ik net zei. Van je kunt er biologisch onderzoek door gefinancierd krijgen. Maar ook omdat je dus met nog meer aandacht en begrip naar soorten gaat kijken. En daardoor bijvoorbeeld ook veel meer... over evolutie van soorten kunt... Hè, wat Lucas net al zei, dat is een heel langzaam geleidelijk proces. En dankzij de technologie kun je misschien wel iets meer van die evolutie gaan begrijpen.
Ik ben een beetje in de minderheid, niet natuurlijk met twee biologen omheen. Ik zit ook nog in het midden, het voelt een beetje... Nee, grapje. Maar het is... dat zijn inderdaad twee kanten vanuit waar je dit kunt benaderen. Ik denk, laat ieder zijn voordeel ermee doen.
Ja, en er is natuurlijk wel, weet je, voor dat gesleutel wat de natuur doet, zeg maar, steeds kleine verbeteringen doen. En een mens is natuurlijk een ontwerper. En daarin zit natuurlijk wel een groot verschil. En daarin vind ik het wel heel interessant toch tot hele vruchtbare resultaten kan leiden. En ik ben inderdaad wel, net als Schema voel ik wel een beetje jaloezie dat iets pas heel goed uitgezocht wordt als het zeg maar als er ergens een nut gloort. En tegelijkertijd wil ik het dan ook nog even opnemen voor de technologie. Want wat mij opviel aan jouw verhaal, Gemma, was dat die hoge snelheidscamera's bijvoorbeeld heel erg belangrijk zijn om het dan uiteindelijk goed te begrijpen. Dus het is ook, kijk, iemand die 50 jaar geleden zich had afgevraagd van hoe zou die sluipwesp dat doen, die had dat antwoord niet zo nauwkeurig kunnen geven en niet zo'n bruikbare verklaring kunnen opleveren. Dus daarin is ook het voortschrijden van de technologie leidt ook wel weer tot beter begrip en betere antwoorden voor de ingenieurs.
Ik denk dat we gewoon van een hele mooie, innige, gelijkwaardige relatie mogen spreken. Wat denk jij, Laura?
Ik denk, had Leonardo da Vinci maar een hoge snelheidscamera gehad?
Ja, wie weet wat er dan nog uit dat lab was gekomen. Gemma en Laura, heel erg bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over ontwerpen, over biologie, over hoe die twee samen kunnen komen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Nina van Hattem heeft deze aflevering geproduceerd. De muziek die je hoort, die is gespeeld door Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.